Hallo, mijn naam is Pieter Klok. Ik ben hoofdredacteur van de Volkskrant en dit is een nieuwe aflevering van de Volkskrant Elke Dag. De dagelijkse podcast waarin we de achtergronden bij het nieuws bespreken en vooral ook proberen te schetsen hoe de wereld op tal van terreinen onder onze ogen aan het veranderen is. En vandaag gaan we naar Amerika, New York. We gaan uitgebreid praten met onze correspondent daar, Thomas Rupp. Welkom, Thomas.
Dankjewel.
Nou, je zit er alweer bijna 2 jaar. En langzaamaan wordt het steeds spannender, want we werken toe naar de presidentsverkiezingen van 2024, eind 2024. Nou, er zijn steeds meer kandidaten die zich melden. En gisteren was een grote dag, want eindelijk meldde zich een nieuwe ster aan het Republikeinse firmament, Ron DeSantis, gouverneur van Florida, moet ik zeggen. Hoe ging dat precies, die kandidaatstelling?
Ja, nou, dat was eigenlijk gewoon 1 groot drama. Dit was het moment waar het hele land heel lang op heeft gewacht. Ron DeSantis was gouverneur al ruim 1 jaar bezig met campagne voeren. Hij heeft een boek uitgebracht. Hij presenteert een politieke visie die een alternatief is voor Donald Trump. Maar het enige wat hij nog niet gedaan had, was zeggen, ik wil president worden. En dat zou dan gisteren gebeuren. En hij had daar een vrij onorthodoxe manier voor uitgekozen. Hij zou in gesprek met Elon Musk op een nieuw platform, Twitter Spaces, een soort online audio platform, zou hij zijn kandidaatstelling bekendmaken. En dat gebeurde om 6 uur 's avonds lokale tijd. Er waren 500.000 mensen ingelogd. Het moest beginnen, het geluid barstte los en het verzandde eigenlijk in een serie van crashes, echo's, vreemde stemmen die zeggen dat het niet werkt, dat het niet goed gaat, dat de servers aan het smelten zijn. En het duurde zeker 1.5 uur voordat Ron DeSantis zelf aan het woord kwam. Dus het was eigenlijk een soort technologische farce die een enorme anticlimax was. Want vervolgens moest die livestream worden afgesloten, moest er een nieuwe livestream worden opgestart, waar zeker de helft van de luisteraars verdwenen was. En het duurde een hele tijd voordat het hoge woord eruit was.
Maar het kwam uiteindelijk nog wel tot een gesprek tussen Musk en DeSantis.
Het kwam tot een gesprek. Dat was niet bepaald een vlammend gesprek. Zeg maar, het was een onorthodoxe manier om eigenlijk heel orthodox gewoon wat talking points op te lezen. Dus uiteindelijk heeft hij zich daadwerkelijk kandidaat gesteld. Maar niet op een manier die denk ik tot de opzienbarendheid heeft geleid die hij hoopte. Door zo'n aparte manier te kiezen.
Maar hij heeft wel een nieuwe slogan gelanceerd.
Hij heeft een nieuwe slogan gelanceerd, inderdaad. Our Great American Comeback.
Our Great American Comeback. Dat is eigenlijk toch gewoon een variant op Make America Great Again, toch? Of zit daar nog een verschil tussen?
Nee, het lijkt erop. En het lijkt ook op, laten we Amerika terugbrengen, misschien naar niet zo heel lang geleden, zeg maar. Dus het is misschien de comeback na Biden, is het gevoel wat ik er een beetje van kreeg. Dus het is misschien een manier om te verwijzen naar Trump, maar dan niet Trump.
Oké, goed. We gaan proberen Ron DeSantis te schetsen. Wat is het voor man? Waar liggen zijn talenten en waar ook niet? Hoe heeft hij zich hierop voorbereid? Was hier altijd al mee bezig vanaf het moment dat hij gouverneur werd in Florida?
Nou, ik denk dat Ron DeSantis 1 moment heeft gehad eigenlijk dat het hele land kennis met hem maakte en eigenlijk hem meteen aanzag voor iemand die wel eens een grotere politieke toekomst zou kunnen hebben dan zijn gouverneurschap. En dat is tijdens de coronapandemie. Hij was als gouverneur een van de meest rebelse stemmen die zich verzette tegen eigenlijk elke vorm van restricties. En hij hield zijn staat tegen de trend in open en weigerde restricties door te voeren, wat aanvankelijk tot een enorme hoeveelheid doden leidde. Maar uiteindelijk hem een enorm aanzien heeft gegeven binnen de rechtse gemeenschap en ook binnen de Republikeinen. Als iemand die zijn rug recht durft te houden, die beleid durft te maken wat misschien tegen de grotere trends ingaat. En zich durft te verzetten tegen de macht in Washington. En ik denk dat het eerste moment is dat de landelijke politiek dacht van, hey, dit zou wel eens iemand kunnen zijn die een grote ster wordt binnen de Republikeinse partij.
Ja, ook omdat hij daarmee liet zien dat hij misschien wel dezelfde brutaliteit heeft als Donald Trump.
Dezelfde brutaliteit, maar iemand die het wel lukt om beleidstechnisch eigenlijk handig te zijn. En die zonder ook juridische problemen bijvoorbeeld iets extreems deed. Zoals die staat weten open te houden. Dus iemand die politiek succes weet te oogsten.
En daarvoor was hij een beetje middle of the road, republikein?
Nou ja, kijk, in veel opzichten is hij gewoon een vrij typische Amerikaanse politicus. Of zo oogt hij in ieder geval. Hij is een militaire veteraan die netjes in het Huis van Afgevaardigden heeft gezeten. Hij heeft een volle bos haar en een gezin. En heeft een vrij traditionele, conservatieve kijk op de wereld. Alleen hij heeft ook een aantal dingen die hem atypisch maken. Hij is sociaal vrij moeilijk. Niet iemand die een kamer binnenloopt en alle hoofden die draaien. En iedereen die overweldigd is door zijn charisma. Dus het was iemand die niet per se van zichzelf nou meteen enorm opviel vergeleken met allerlei andere kandidaten. Maar dat heeft hij wel echt als gouverneur weten te doen. En op het gebied van beleid dan vooral.
Ja, en welke dingen heeft hij nog meer, springen nog meer in het oog?
Nou, wat hij is gaan doen, hij heeft heel duidelijk een richting gekozen waarin hij zich wil onderscheiden als politicus. En hij is begonnen met eigenlijk een soort cultuuroorlog die inmiddels de hele Amerikaanse politiek domineert. Maar daar is hij wel een van de eerste stemmen in geweest. Hij heeft de oorlog verklaard in wat hij woke noemt. Wat een soort containerbegrip is voor alle linkse progressieve idealen die hij veracht. En daar is hij wetgeving voor gaan instellen. Hij is zeer bekend geworden met iets wat in de volksmond de Don't Say Gay Bill is gaan heten. Dat is wetgeving die het leraren verbiedt om op basisscholen te spreken over zaken als geaardheid, gender. En eigenlijk daar een soort taboe van heeft gemaakt. En iets wat al veel langer op het verlanglijstje stond van allerlei conservatieve stemmen in de VS. Maar niemand eigenlijk ooit lukte om zo duidelijk in beleid te gieten. En hij heeft dat in Florida, wat helemaal niet per se de meest conservatieve staat van de VS is, is hem dat gelukt. Ja, en dat heeft hem ook wel tot een zeer invloedrijke stem in de VS gemaakt.
Maar die wetten richten die zich vooral op het onderwijs, die anti-woke wetten, of zijn er nog andere terreinen waar die dat in beleid heeft gegoten?
Nou, het is onderwijs, maar het is ook kantooromgevingen bijvoorbeeld, waar er is nog van alles in de maak wat toch niet allemaal er doorheen is. Maar de bedoeling is dat je ook als werkgever bijvoorbeeld een werknemer zou kunnen ontslaan als hij collega's of hij of zij collega's een ongemakkelijk gevoel geeft. Door bijvoorbeeld te praten over iets als seksualiteit of racisme of bijvoorbeeld het slavernijverleden.
Maar wacht even, dan mag je dus iemand ontslaan die racisme aan de orde wil, aan de kaak wil stellen.
Ja, dat zou dan het idee zijn. Iemand die een ongemakkelijk gevoel geeft aan collega's door bijvoorbeeld onderwerpen zoals racisme aan te snijden. Dus dat is de richting die hij toch al voor staat.
Ja, en hij ziet dat loont waarschijnlijk. Zijn er nog andere terreinen? Dus hij was tijdens corona was hij uitgesproken. Hij is uitgesproken anti-woke. Zijn er nog andere speerpunten?
Nou, hij heeft net een nieuwe abortuswet doorgevoerd die het recht op abortus toch nog wel behoorlijk verder inperkt dan het gemiddelde in de VS. Hij is wetgeving aan het doorvoeren die het verkrijgen van een wapen in Florida juist moet vergemakkelijken. Het zijn eigenlijk een aantal, het zijn de grote trends binnen de Republikeinse Partij waar hij wel steeds voorop loopt door de wetgeving die daar eigenlijk het meest ver in gaat door te voeren.
En klopt de indruk dat hij zich ten opzichte van Trump dan profileert als iemand die het niet alleen zegt, maar ook in beleid giet en het ook waar maakt?
Ja, dat klopt. En DeSantis is eigenlijk bezig om zich op een vrij ingewikkelde manier te onderscheiden van Trump. Want ideologisch lijken de twee behoorlijk dicht bij elkaar te staan. Dit zijn allerlei punten die Trump als president en tegen zijn achterban ook steeds herhaalt. Van dit is waar ik voor sta. Dus ze zijn op papier vrijwel hetzelfde. Alleen DeSantis wil zich profileren als een soort baken van rust, een geslepen politicus die precies weet hoe het Amerikaanse politieke systeem werkt en zo zijn beleid doorgevoerd krijgt. Eigenlijk een soort Trumpist, of een soort Trump zonder het drama wat altijd om Trump heen hangt, zonder de ego die soms beleid invoert, maar een tussen aanhalingstekens normale, slimme politicus die wel die doelen van Trump nastreeft.
Ja, en dan is het ook niet zo bezwaarlijk dat hij niet zoveel charisma heeft en zelfs een beetje stijf is.
Nee, dat is denk ik in zijn geval, als het, ja, op de momenten dat hem dat lukt, iets om uit te venten in de campagne. Namelijk, hij is niet de grote persoonlijkheid. Nee, hij is iemand die ja, het voor elkaar krijgt.
Goed, na de midtermverkiezingen waar Trump toch een beetje tegenviel. Hij deed niet zelf mee, maar alle kandidaten die zich uitgesproken pro-Trump verklaarden, hadden veel minder gewonnen dan was voorspeld. Toen had Trump het even moeilijk. En toen leek het er toch op alsof Ron DeSantis misschien wel een grotere kans zou maken om de Republikeinse kandidaat te worden. Wat is er sindsdien veranderd?
Ja, dat was inderdaad het moment dat de DeSantis-raket echt de lucht inschoot. Omdat de Republikeinen zulk tegenvallend resultaat behaalden. En met name de Trump-gezinde kandidaten. Maar DeSantis met een monsterzegen zijn herverkiezing in Californië veiliggestelde. Hij heeft echt een enorme hoop stemmen gewonnen. Zelfs in districten die voorheen bekend stonden als blauw of progressief. Binnen Miami, wat absoluut geen Republikeinsgezinde stad is. Dus toen was toch wel echt de gedachte van ja, dit is de toekomst. Trump verliest verkiezingen. En DeSantis heeft die van hem op een onwaarschijnlijke wijze weten te winnen in een jaar dat voor Democraten zo gunstig uitviel. Alleen wat er veranderd is, na aanvankelijk hele sterke peilingen waarin hij ja, zelfs op een derde van de stemmen op een gegeven moment stond, wat een behoorlijke prestatie is voor iemand die zich nog niet eens officieel kandidaat had gesteld. Maar wat er veranderd is, zijn de juridische problemen van Donald Trump. Op het moment dat in New York besloten werd om Trump te vervolgen, is hij eigenlijk weer vol in de mediacyclus terechtgekomen. En ja, tegen alle intuïtie in, heeft dat de populariteit van Trump direct enorm goed gedaan. En wat er dan gebeurt, is DeSantis als enige echt serieuze concurrent. Elk punt dat Trump erbij krijgt, gaat vrijwel geheid van zijn cijfers af. Dus DeSantis is enorm gekelderd. En daar komt nog bij dat hij zelf ook ja, voor het eerst een aantal toch wel politieke faux pas heeft gemaakt. Gewoon eigenlijk een paar echt grote fouten in zijn campagne. Ja, en die hebben hem ook behoorlijk wat populariteit gekost.
Welke fouten waren dat, Thomas?
Nou, het is een aantal dingen. Het is, hij heeft een paar opmerkingen over Oekraïne gemaakt, waarin hij de oorlog daar afdeed als een territoriaal conflict. Wat ja, toch wat behoorlijk wat onrust binnen zijn eigen partij en kiezers heeft geleid. Die de Amerikaanse positie en betrokkenheid bij het conflict in Oekraïne heel belangrijk vinden. En nu leek het ineens of hij als kandidaat ja, misschien zijn steun voor dat land helemaal niet zo vanzelfsprekend maakte. Daarnaast is die abortuswet die bij hem doorgevoerd is iets wat hem niet populairder maakt. Abortus is een heel ingewikkeld onderwerp voor de Republikeinen sinds het recht daarop is afgeschaft. En die wetgeving van hem is weer zo streng dat ja, de gemiddelde, gematigde Republikein daar eigenlijk niet zo vrolijk van wordt. Maar wat ook niet heeft geholpen is een oorlog die hij ontketend heeft met een van de populairste bedrijven op aarde. Namelijk Walt Disney.
Ja, want hoe is dat ontstaan? Een oorlog met een bedrijf, dat zie je niet heel vaak. Dat de gouverneur en een bedrijf echt lijnrecht tegenover elkaar komen te staan. Waar is dat begonnen?
Nee, laat staan met een entertainmentreus die wereldwijd de harten van kinderen probeert te stelen. Nee, ja, waar dat begonnen is met die Don't Say Gay Bill waar we het eerder over hadden. Dat was een enorme controversiële wetgeving die hem, ja, die zijn ster in de VS misschien deed stijgen, maar ook tot heel veel consternatie leidde onder ja, vooral niet-conservatieven. En Disney is een behoorlijk progressief bedrijf met veel progressieve medewerkers. En Disney heeft het grootste pretpark op aarde in Florida, in de staat van DeSantis, nabij Orlando. En nadat hij die wetgeving had ondertekend, ontstonden er binnen het pretpark Disney World protesten van medewerkers. Die vonden dat hun werkgever met ja, al het economische en culturele kapitaal in Florida zich daartegen moest uitspreken. En dat is de CEO op een gegeven moment gaan doen. Ja, en toen is er eigenlijk een soort vete ontstaan tussen de gouverneur en Walt Disney. Die ertoe leidde dat DeSantis eigenlijk is gaan proberen om de macht van Disney binnen Florida in te perken. Het pretpark is een enorm instituut dat eigenlijk een soort eigen gemeente binnen Florida is. Met ja, allerlei voordelen die daarbij horen, zoals belastingvoordelen, maar ook een vorm van zelfbeschikking. Ze mogen zelf eigenlijk gewoon hun eigen rijlen en zeilen bepalen. En DeSantis heeft daar een stokje voor gaan steken. Die is Disney gaan inlijven in een andere gemeente. En hij heeft eigenlijk weer de controle willen teruggrijpen over dat pretpark. Alleen hij heeft ja, Disney enigszins onderschat. In ieder geval hoe hard ze tegen hem zouden terugvechten.
Ja, die hebben ook een hele batterij juristen waarschijnlijk. Die hebben dit kunnen afwenden, toch? Deze overname?
Ja, ze hebben een enorme batterij juristen. Ze hebben ook veel betere en duurdere advocaten dan de staat Florida voor deze zaak wil betalen. Dus zij hebben ja, op slinkse wijze eigenlijk nog in een soort laatste vergadering van hun eigen gemeente hebben ze Disney nog een hele hoop macht toebedeeld gekregen. Wat het er vervolgens weer toe leidde dat DeSantis er riep, ik ga een gevangenis bouwen naar Disney. Wat weer leidde dat Disney hem voor de rechter sleepte. Wat weer leidde tot een tegenzaak met DeSantis. En eigenlijk gewoon een gigantisch moddergevecht. Maar belangrijker is dat zijn partijgenoten en met name ook donateurs uit de zakenwereld kijken hiernaar en denken, ja, is dit de man die wij willen steunen? Want conservatief beleid is een republikeinse pijler, maar het dienen van zakelijke belangen en de vrijheid voor bedrijven om te doen wat ze willen, is een hele andere belangrijke. En hier zagen Amerikaanse donateurs ineens een gouverneur die eigenlijk de vrijheid van een bedrijf om te zeggen wat ze willen probeert in te perken. En dat heeft er ook wel toe geleid dat zeg maar rond Wall Street, waar gewoon een hele hoop van zijn fondsen vandaan moeten komen, toch wat twijfels ontstonden van is dit de man die we willen? We willen iemand die voorspelbaar, berekenbaar is en vooral ons vrijlaat. En ja, dit had weinig weg van de klassieke republikein die een groot bedrijf ja, laat doen wat ze willen.
Maar worden er al verklaringen gegeven? Welk psychologisch mechanisme hierachter zit? Want hij had toch gewoon schouderophalend kunnen reageren op die uitlatingen van die Disney-baas. Waarom laat hij zich zo uit de tent lokken? Waarom gaat hij er zo hard tegenin? Het komt toch ook kleinzielig over en rancuneus.
Ja, het komt nu kleinzielig over, maar ik vermoed dat hij echt zich enorm heeft verkeken op hoe machtig Disney zou zijn binnen Florida. De propositie was natuurlijk een prachtige geweest. Hij als gouverneur die eigenhandig een ja, wereldwijde reus op de knieën had gedwongen. En ik denk dat hij echt onderschat heeft hoe hard Disney bereid ook zou zijn om terug te vechten in deze zaak. Ik denk dat hij dat werkelijk niet heeft zien aankomen. En nu zit hij in een heel lastig dilemma waarin hij of zijn verlies moet erkennen, wat natuurlijk in een campagne zijn eigen problemen met zich meebrengt. Ja, of dit moet laten voortslepen met onzekere uitkomst. En intussen investeerders verder moet afschrikken. Dus er is voor hem eigenlijk op dit moment zo diep in dit gevecht bijna geen pijnloze weg naar buiten meer.
Nee, maar dan maakt hij weinig kans, denk ik zo, al met al.
Als kandidaat, bedoel je?
Ja.
Ja, dat is dan ook wel weer te vroeg om te zeggen. Kijk, Trump is op dit moment onder veel kiezers populair. Hij staat op iets meer dan 50% van de stemmen. Maar toch zijn er ook wel een heel groot segment dat veel liever een alternatief zou willen zien. En hij is op dit moment wel veruit het sterkste alternatief voor Trump. Er is eigenlijk nog niet een andere kandidaat tussengekomen, ja, die ook maar in de buurt komt van de rivaliteit Trump-DeSantis. En ja, hij heeft een aantal nadelen, een aantal fouten gemaakt. Maar tegelijkertijd, als ja, de krachten die Trump liever niet op die plek zien, hem blijven steunen. En Trump heeft natuurlijk een hele hoop zaken op dit moment tegen zich lopen. Onderzoeken die zich tegen hem voltrekken. En de verkiezingen zijn een hele tijd weg nog. Dus het is heel moeilijk te zeggen op dit moment nog of hij niet wel een enorme kanshebber is. En of Trump niet nog veel grotere problemen gaat krijgen met justitie. Die op een gegeven moment, ja, na een aanvankelijke piek in populariteit, wel echt een struikelblok voor hem gaan worden.
Ja, oké, maar dat hij gewoon echt geen president zou kunnen worden. Maar verder is toch, omdat Trump vooral wordt gezien als een ja, entertainment figuur, is bijna elke ophef toch gunstig voor hem. Want dan komt hij weer op tv met zijn foute grapjes en zijn foute opmerkingen en wordt hij automatisch populair. Je hebt het gevoel dat alle ophef goed voor hem is. Er bestaat geen ophef die niet goed is voor Trump.
Nee, nou dat, kijk, daar heeft het heel veel van weg. En dat is natuurlijk ook precies wat er gebeurd is na die aanvankelijke rechtszaken tegen hem. Alleen, ja, een jaar is een hoop tijd. En op het moment als, ja, ik zie toch wel een scenario voor me waarin die enorme kluwen aan zaken, al is het niet dat mensen hem gaan afschrijven, maar dat het wel een soort vermoeidheid oplevert. Namelijk, het gaat de hele tijd over Trump en Trump alleen. En zijn persoonlijkheid alleen. En als DeSantis het wel lukt om ja, daar dat alternatief voor te brengen, dat je door op hem te stemmen eigenlijk dezelfde resultaten krijgt, dezelfde politieke resultaten, misschien wel meer, maar dan zonder al die ingewikkelde persoonlijke kwesties eromheen. Ja, ik weet het niet. Het zou best wel eens kunnen dat op een gegeven moment hem dat wel een enorme voorsprong biedt. Alleen, ja, kijkend naar de huidige cijfers, is het inderdaad zo dat Trump veruit het populairste en het meest kansrijk is.
Maar kan DeSantis nog concessies doen? Want je zei al, het zou toch goed zijn als hij vrede sluit met Disney, want dit gevecht gaat hij niet winnen en levert hem alleen maar kiezersverlies op. Je zei die abortuswet, kan hij die nog verzachten? Kan hij nog terugtrekkende bewegingen maken om zijn profiel te verbeteren?
Nou ja, kijk, het gevecht met Disney zie ik hem niet zo snel opgeven. En die abortuswet, dat is op dit moment de abortuswet. Alleen hij kan natuurlijk voor de landelijke politiek wel een ander scenario uittekenen dan hij voor Florida heeft gedaan. En ik denk dat we dat nu vanaf de komende tijd gaan zien. Hij was natuurlijk nog niet officieel kandidaat. Dus de enige graadmeter van hoe hij zich als president zou opstellen was zijn beleid in Florida. En gisteren in verschillende gesprekken liet hij ook wel weten dat als een blauwdruk voor de rest van de VS te zien. Alleen het is nu aan hem de komende maanden om het verschil duidelijk te maken tussen wie Ron DeSantis als president zou zijn en wie hij als gouverneur was. En het zou best kunnen dat hij op een gegeven moment de gematigde kiezers ook ietsjes meer erbij wil betrekken door te laten zien dat hij ook andere kanten heeft. Maar vooralsnog is er maar één naam die in DeSantis hoofd de hele tijd terugkomt en dat is Trump. Dus hij zal vooral willen laten zien, ik ben eigenlijk hetzelfde, maar dan beter.
Goed, Thomas, blijf het voor ons volgen. Ik ben heel benieuwd waar het eindigt. En het kan altijd alle kanten op in Amerika. Dat is één ding wat zeker is. Dankjewel.
Dankjewel.
En u luisteraar, dank voor het luisteren naar deze aflevering van de Volkskrant Elke Dag. Morgen is er weer een politieke aflevering, presentatie in handen van Gijs Groenteman. Ik hoop dat hij weer een stem heeft. Nou ja, anders moet het op een andere manier oplossen. Graag tot dan.